Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Mark van Bommel was misschien wel het eerste echte zoontje van de trainer. En in de verlenging legt hij ons haarfijn uit hoe je dat eigenlijk doet, de dochter van je trainer veroveren. Al onze zoontjes in kleedkamer 1 zijn maandagochtend voorzien van weer een nieuwe verlenging. Wil je daar ook bij zijn? Lid worden kan via de link in de show notes. Voor nu, hier is ons gesprek met Mark van Bommel.
Gehaat door tegenstanders, maar gekoesterd door medespelers. Waar zie je ze nog? Leiders die tot het uiterste gaan voor hun team, maar daarmee de populariteitsprijs in de voetbalwereld nooit zullen winnen. Sterker nog, als je door sommige tegenstanders wordt omschreven als een enorme klootzak en als een Duitse krant je uitroept tot der größte Stinkstiefel, dan heb je het bond gemaakt. Maar alles voor de winst, dat typeert de echte leider. En dit gaat natuurlijk over Mark van Bommel uit Maasbracht. We hebben nog vers in het geheugen tackles en bodychecks, gebaartjes en theater, schelden en zuigen, uitdagen en opzwepen. En die aanvoerdersband als vanzelfsprekend om zijn arm. Het is een uitstervend ras, dus we gaan nu het nog kan op zoek naar de fijne kneepjes van het leiderschap. Wat maakt iemand een leider en hoe drijf je je team tot het uiterste? Dat vandaag met Mark van Bommel.
Altijd poedelnaakt door de kleedkamer.
En ik moet zeggen, toen ik het voor het eerst zag, moest ik daar een beetje om lachen.
Ik moet zeggen, ik was ook verrast.
Doodstil hebben we allemaal zo wezenloos voor ons uitgestaard. Is dat strategie of is dat een gebrek aan zelfbeheersing?
Ja, dat weet ik ook niet.
Heb je ook het gevoel dat als jij dat niet doet, dat er dan niks gebeurt?
Ja.
Doe maar niet. Nee. Zien.
Ja, leuk jongens.
Dankjewel. Trainer van FC Antwerpen, maar vandaag keren we denk ik toch vooral terug naar de voetballer Mark van Bommel. Dat is je laatste wedstrijd was in 2017, als ik me niet vergis.
Nee, 2013.
Oh jezus, ik probeer het op te zoeken, maar heb ik... Ik zal je zeggen, net op de wc ben ik het gaan opzoeken. Dat was een artikel uit 2017.
Bij de Bayern München Legends was dat.
Oké, dan zit ik helemaal naast Mark. Nou, dat is een goede start, zou ik willen zeggen.
Een mooie intro.
Waar zitten we? In Antwerpen, in een hotel. Is dit een beetje jouw vaste uitvalsbasis, of hoe moeten we dat zien?
Ja, we zitten inderdaad in Antwerpen in het hotel. Botanic, mooi hotel. Ik kwam in het begin van het seizoen hier. Heb ik hier 3 weken geslapen, appartement gezocht. Maar daar werd ik bijna overvallen. Sindsdien in het hotel. En het beval me eigenlijk uitstekend.
Je werd overvallen bij het huis waar je wilde gaan wonen, of waar je bent gaan wonen?
Ja, bij de parkeergarage stond iemand met een pistool.
Okay.
En wat hij wilde is nog tot de dag van vandaag nog onduidelijk. En toevallig vandaag is het voorgekomen bij de rechter.
Oh jezus, ja.
En dan wordt nog langer vastgehouden, dus het is wel serieus.
Oké.
Dat is hetzelfde complex waar Overmars woont, toch?
Ja, in de buurt, een paar straten verder.
Geen grapje.
Dan had hij de verkeerde te pakken natuurlijk. Nee, we wonen daar bijna met z'n allen bij elkaar. Andries Ulderink, John Stegeman, assistenten en markten bij elkaar.
Hey, je zat het net te vertellen dat je zag de gozer met een pistool. Toen heb je auto's achteruit gezet. Dat klonk eigenlijk een beetje als een film, moet ik zeggen. Was het ook zo spannend in het echt of ben je gewoon doodsbenauwd?
Nou, het ging zo snel dat ik niet eens in de gaten had dat ik zeg maar achterwaarts reed. En ik maakte een bocht. Eigenlijk aan de bestuurderskant zou de overvaller zeg maar naar boven rennen. Maar ik stond aan de andere kant van de auto. En ik weet nog steeds niet eigenlijk hoe ik daar gekomen ben. Ik had telefoon in mijn hand en ik stond aan de andere kant van de auto. Alsof dat dan instinct is dat je... wil schuilen achter de auto of ik weet het niet. Maar het gaat zo snel. Dat is
dus je hebt wel zeg maar, adequaat gehandeld in tijden van...
Ja, maar dat heb ik van de tijd van Milaan. Toen ik bij Milaan kwam, van München naar Milaan. Toen zei de teammanager, Hij zegt, maak nooit hetzelfde naar huis rijden. Destijds was een plan om Mourinho te ontvoeren. Die was destijds trainer bij Inter. Of nee, was het jaar daarvoor trainer van Inter. En sindsdien heb ik er altijd op gelet. En dat was wel een parkeergarage waarin je eigenlijk een taluut omlaag rijdt. Waarin je eigenlijk gewoon weg bent. Dus niemand ziet je, er hangt geen camera. En ik zei altijd tegen mijn vrouw van dit vertrouw ik niet helemaal. Mm-hmm. Dus ik was er altijd wel scherp. En op dat moment kon ik hem gewoon in achteruit gooien. Wow. En automatisme.
Heb je daar nog last van gehad? Dat is toch even een,
ik let nou nog meer op.
Ja?
Dus als ik thuis kom, altijd even checken. Even groot licht op, even links of rechts kijken. Ja. Achterwaarts de oprit op soms.
Ja. Okay.
Dat je wel scherp bent.
Zo. Wij wilden even de herinneringen ophalen aan de speler Mark van Bommel. 2013 dus, de laatste wedstrijd. Laten we even nadenken, wat schiet ons?
Nou, ik denk, waarschijnlijk, ik zei natuurlijk tegen meer mensen, we gaan met Mark van Bommel opnemen. Dan zeg je, oh vet, ja, dat was natuurlijk al klootzak vroeger. En dit met scheidsrecht hoor je veel. Maar wat mij altijd bijstaat, is haar traptechniek. Ja. Maar wij leerden bij Feyenoord in de jeugd altijd dat je zeg maar een lange swing moest maken met je benen. Mm. En dan door die bal heen trappen. Maar dan had het één middenvelder, die ging daar tegenin. Want die had een hele korte traptechniek en die had jij ook. Is dat iets wat je bewust ontwikkeld hebt vroeger of was dat gewoon
zo? Ik vind het mooi dat je het zegt. Want je bent de tweede volgens mij die dat zegt, dat ik een aparte trap had.
Mm.
Dat heb ik eigenlijk zelf ontwikkeld als jonger, zeg maar 12, 13. Was je na de training, als je kon, want vaak moest je heel snel douchen omdat je de trein moest halen om naar huis te gaan. Maar als we tijd hadden, dan was we komen om een trap aan het oefenen. Mm. Een klein goaltje voor een grote goal, dat je in het net moest vallen of rechtstreeks op de lat of wat dan ook. Maar ik was van de swing, de doorswing, hoe je het ook noemt, dan kon ik hem niet goed krijgen waar ik hem wilde hebben. En dan ben ik gaan oefenen, als ik hem dan raak, eigenlijk gelijk stoppen.
Mm.
Heel, heel gek, dat heb ik mezelf aangeleerd. En of het nou kort was of lang, dat ligt natuurlijk weer net aan die onderzwaai, de snelheid van je onderbeen. Hoe hard je de bal raakt. En ik kon hem ook heel strak spelen. Over de grond, zeg maar zo'n grasmaaier. Of meter of anderhalf boven de grond. En dan blijft hij ook op die
Het is een hele risicovolle traptechniek. Ja. Want als je het luistert maar heel nauw. Want als je hem een klein beetje misraakt, dan zwaait hij af of naar binnen. Ja. Of je krijgt zo'n schampertje dat hij naar buiten gaat heel erg.
Ja, dat klopt.
Dus ik weet dat wij bij Feyenoord werd je echt op je vingers getikt. Zeg maar, als je hem niet zeg maar, die mooie doorzwaai maakte.
En waar trap je die ballen dan heen als je eentje traint tegen een muurtje?
Ik had meestal
een
zak van 10 ballen.
Ja, ja, ja.
En dan zet ik kriskras over het veld kooltjes neer. Of een kliko of een dugout met zo'n muurtje had je nog vroeger.
Ja, ja, ja.
En dan moest hij in die dugout vallen. En van daaruit weer naar een ander onderdeel. En van daaruit weer naar een ander onderdeel.
Ja, voetgolf.
Ja, eigenlijk wel.
Ik deed dat vroeger ook wel eens. Maar dan had ik thuis maar 2 ballen. Maar dan probeerde hij op de lat te schieten. Maar dan was ik na 20 minuten helemaal verrot van het ene weer. Dat je iedere keer achter die goal langs zag.
Ja, maar extra laag trappen, zodat je dat niet meer hoeft. Ja, Thomas, jij had een iets andere herinnering. En die deel ik eigenlijk ook volledig.
Ja, ik zat vroeger vaak in de Kuip. En dat was denk ik rond 2000.
Je kon het verwachten.
Denk ik, ja, 2002, zo ergens. Ja, misschien iets later nog. En ik kan nog één moment echt heel erg goed herinneren. Dat was tegen Kike Acuña. Ik weet niet of dat je iets zegt. De middenvelder van Feyenoord, kale, ik Gorge, denk.
Was ja,
dat
ja met die kratentrap.
Ja.
Ja, ja, ken ik.
Ja, volgens mij schopte hij hem uit de wedstrijd, dacht ik.
Oh, nee.
Ja, dat is mijn herinnering, zeg maar. En ik denk dat heel het stadion... Die keerde zich tegen jou. Heel de wedstrijd.
Ja, ja, ja.
Ik had niet het idee dat je daar veel slechter van ging voetballen. En daardoor werd het eigenlijk alleen nog maar erger. Maar ik weet nog dat de mensen om me heen in de Kuip, die zaten gewoon alleen maar op te letten of jij niet in de buurt van de scheidsrechter liep tijdens dode spelmomenten. En mensen werden gewoon boos als ze zagen dat jij met de scheidsrechter aan het praten was. Omdat iedereen het idee had dat je op een of andere manier die scheidsrechter betoverde in jouw voordeel, zeg maar.
Ja, dat hoort erbij. Maar het zou zomaar kunnen... Ik heb het nooit bewust gedaan, hoor. Iemand van het veld af. Het zou zomaar kunnen dat ik Acuña van... Dat hij geblesseerd van het veld af.
Het is wel eens gebeurd dat je iemand van het veld hebt geschopt.
Nee, ik kan hem maar niet herinneren. Ik raakte natuurlijk zoveel spelers. Ja. Maar als ik het veld op kwam voor de wedstrijd, voor de wedstrijd zeg maar, om het veld te inspecteren. Eerste helft, tweede helft en na de wedstrijd. Als ik mijn hoofd uit die tunnel stak, dan zong het stadion Maak van Bommel breek je benen.
Ja, precies.
Dat heb jij natuurlijk ook gezongen.
Ja, zeker.
Maar ik vond het mooi.
Ja, dat geloof ik.
Weet je, omdat ze dan... Ze hebben toch wel een klein beetje angst.
Ja,
en,
ja zeker.
En soms even blijven liggen. Een paar seconden blijven liggen. En dan gingen ze nog harder natuurlijk. Maar ik hield er wel van, dat beetje dat uitdaging.
Weet je er beter van?
Ik vond het mooi om daar te spelen. Ja,
ja, ja. Thomas gooit het al op. Het gepraat, het inpakken van de scheidsrechter. Nou ben ik de enige hier, Mark, die nog speelt op professioneel niveau. Dus ik ben eigenlijk gewoon op zoek naar tips en trucs. Ja. Wat zeg je tegen een scheidsrechter tijdens een wedstrijd om hem voor je te winnen?
Ik heb van alles gezegd. Vaak scheidsrechters lopen vaak de diagonale lijnen. Mm-hmm. En ik stond dan rechts middenveld. Ja, dan komt die scheidsrechter wel eens vaker in je lijn. En dan liep hij achteruit en dan bleef ik... Oh, sorry, liep ik even tegen hem aan. En dan had je contact. En dat is toch... als je toch praat, dan heb je toch ander contact met die scheidsrechter. Of als er een... scheids, die was echt een overtreding. Hè? Of zag je dat niet? Daar heb ik vaak een hekel aan. Als een bal aangeraakt wordt en die gaat achter en het is een corner. En je krijgt een achterbal. Ik zei, schaars, dat kan het niet. Die grensrechter, die helpt jou niet. Jij moet het ook zien. Ik zie het, jij moet het ook zien.
Is dit ook de toon rustig? Of is het ook...
Heel rustig, ja. Okay. Vaak heel rustig. Ja, natuurlijk na een overtreding, dan schreeuw je wel een keer. Ja. Maar dan zei de scheidsrechter vaak, Dick Jol had dat. Die begon terug te schelden. Jij een lekkere klote bal gegeven net, vriend. Zorg maar dat je wint. Zo kreeg je dan contact ook.
Ja.
Of als ik een aantal overtredingen gemaakt had en ik stond al op geel, dan zei ik, hey, luister... Als je denkt dat je mij een rode kaart geeft, zeg het mij, dan laat ik me wisselen. Dus ja, dan maakte ik een overtreding. Hij maakt er één keer. Hè?
Ja, dan had ik een speling.
Ja.
Die is wel lekker hoor.
Ja, je precies goed manipuleren.
Ja,
ja. Oh,
okay. Ja, natuurlijk. Alles doen om te winnen.
Dus dat is het. Maak contact. Hè. Loop een keer tegen ze aan. Tik ze op de schouder.
Ja, maar niet hard. Hè. Zo,
maar zo, dat valt toch na 5 bodychecks begint dat ook te vallen.
Ja, dan moet je heel subtiel doen. Hè. Heel subtiel.
Okay. Dan even kort, omdat het altijd leuk is. Je hebt bij fenomenale clubs gespeeld. Natuurlijk PSV, Barcelona, AC Milan, Bayern München. Wat altijd leuk is om te horen van al die topspelers van welke teamgenoten of tegenstanders mag ook, was je het meest onder de indruk?
Ja, bij elke team zitten echt topspelers. Maar ook hele opvallende topspelers of onopvallende topspelers waarvan je eigenlijk niet denkt van hey, dat die is echt goed. Maar die zijn ook echt goed en die vallen niet op. Zoals Roberto, ik weet niet of je hem kent.
Bayern,
dat was echt een topspeler. Sterk, technisch vaardig, kon ontzettend veel lopen. Linksbuiten bij Leverkusen, volgens mij. Hij stond bij Bayern München naast me. En als hij naar links ging, was ik gewoon rechts. Dat voelden we zonder afspraken te maken. En dat had ik met Schweinsteiger hetzelfde. Op het middenveld. En eigenlijk de allerbeste is Luc Nielis. En dat wordt ook niet echt gezien als top. Ik heb maar een jaar met hem gespeeld. Maar in dat jaar was dat eigenlijk een leider aan de bal. Dus hij gaf je een bal... op je rechterbeen, een beetje in de loop. Zo van, je moet naar voren. Dus eigenlijk zonder te praten, gaf hij eigenlijk een boodschap van... links zit die man, dus ik geef je nu op rechts... en dan kan je daar in die vrije ruimte lopen. Ja, dat was fenomenaal. Hè? Bij Barcelona natuurlijk een hele hoop spelers meegemaakt. Ronaldinho was echt in zijn toptijd.
Ja.
Ja, dat was gigantisch wat hij...
Dat is mijn favoriet. Hè,
wat hij met een bal deed.
Ja. Heb je ooit iets gezien wat daarbij in de buurt kwam? Of is dat echt...
Nee. Dat was qua functionaliteit voetbal. Dat was... Hij nam die een bal aan.
Maar was daar bijvoorbeeld met kleine partijen of zo iets tegen te doen? Als je tegen Ronaldinho stond?
Nee, die heb ik geprobeerd te schoppen, maar dat lukte me niet.
maar leuke gozer ook in het team? Of
ja, topgozer.
Ja?
Ja, ja. Hij was altijd met de bal bezig en na de training, soms trainen we 7 uur 's avonds, was het heerlijk weer.
Ja.
En dan lagen we een beetje in het gras na een training, een beetje te pielen, een beetje te lachen. En dan pakte hij een bal en die raakte gewoon 5 minuten de grond niet. Een hoofd tussen zijn tenen en zijn scheenbeen, maakte hij een koprol, weer omhoog, legde hij hem zo op zijn borst, op zijn schouder, gaf hij de bal een kus. Ja, dat was...
Durfde jij dan te gaan hooghouden daarna? Bleef je nou rustig zitten?
Ik hield mijn bal zo in de
lucht. Balletje in de lucht.
Nee, maar dat was echt ongelooflijk.
En toch, omdat het mijn favoriete is, zijn... Dat was een fenomeen natuurlijk, maar zijn carrière is maar relatief snel weer in de neerwaartse spiraal beland. Zou je daar een verklaring voor hebben? Was het ook misschien net iets serieus?
Bij Barcelona was hij top.
Ja.
is hij naar Milaan gegaan en daar is het eigenlijk... En ze zeggen, ik weet het niet zeker, maar ze zeggen een beetje zijn levensstijl, ja. Een beetje laten verslappen.
Ja,
ja dan als je in de top speelt, kijk in de top komen, praten we niet over Ronaldinho, maar in het algemeen, als je in de top speelt, is het moeilijkste om maar te blijven. Je moet elk jaar moet je hetzelfde, minimaal hetzelfde brengen. En ik heb daar met Gattuso over gesproken. Hij zegt, Mark, ik heb zoveel spelers bij Milaan zien komen, 1-2 jaar en dan waren ze weg. En hij zat er 10-15 jaar. Maar elk jaar moet je 100% zijn. Elke training, elke wedstrijd. En als je dat niet doet, dan haalt iemand anders je in.
Ja.
Op dat niveau kun je niet op 95%. Dat gaat gewoon niet.
En waar ligt het dan aan? Ligt het dan vooral zeg maar dat je niet om kan gaan met dat je eromheen zeg maar in je levensstijl zoveel moet doen om ervoor te zorgen dat je daar blijft? Of zijn het andere
dingen? Nee, alles. Eigenlijk wat je zegt, ja, je moet er soms nog meer voor laten.
Ja.
En dat klinkt gek. Ja, je moet er heel veel voor doen, maar ook heel veel voor laten. Je bent eigenlijk gewoon een soort kluizenaar ben je. Ik was nooit in de stad. Ja. Verjaardagen liet ik allemaal lopen. Misschien was ik wel te extreem.
Ja.
Maar dat kun je bijna niet zeggen toch, als je jouw carrière ziet. En hoe goed dat gegaan is, dat je dan te extreem bent geweest daarin.
Nee, misschien daarom ben ik wel op dat niveau blijven voetballen een aantal jaar.
Maar geloof jij ook dat als je zeg maar wel af en toe naar die verjaardag was gegaan of de stad in was gegaan, dat je ook een mindere carrière had gehad?
Ja, dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. Van als ik dat nou gedaan had, was het dan anders geweest? Ja. Ik denk het niet. Alleen ik had het in mijn hoofd. Ik moet het doen, want dan ben ik goed voorbereid.
Ja, snap
dat was gewoon een levensstijl.
Maar heb je het wel gemist in je leven? Als je er nu op terugkijkt, de leuke dingen.
Want ik kon je net vertellen dat je spontaan naar carnaval bent gaan met je familie. En dat het heel erg leuk was.
Ja, dat was weergaloos, die avond vorig jaar. Ja.
En zulke dingen hebben er dus tijdens je carrière in principe nooit ingezeten?
Nee, heel weinig. En ik ben een aantal jongens van mijn lagere school, middelbare school tegengekomen. Ja, die gingen altijd op stappen. Natuurlijk gekke dingen gedaan. En die zeiden, en eigenlijk heb ik mijn hele jeugd, bijna geen jeugd gehad, zo in de vorm van op stap gaan, et cetera. Maar ik zat wel dan zat ik in Shanghai, dan in Tokio. Maar ik zag ook natuurlijk niks van die steden, maar ik ben er wel geweest om te voetballen. Dus zeiden ze van, ja, dat wil ik ook. Terwijl ik eigenlijk andersom kijk van wat zij gedaan hebben, was ook natuurlijk hartstikke leuk.
Gewoon thuis in de buurt, lekker het dorp in, de stad in. Ja,
ja. Ja. Terwijl je zelf gewoon Eindhoven, Barcelona, München. Ja, je trekt gewoon Europa door.
Je hebt er niks van gezien.
Nee, maar zij zeggen van ja, had ik jouw leven maar gehad. Ik had ook graag gevoetbald in al die stadions. Ja.
We gaan het, voordat we over leiderschap gaan hebben, één ding wat mij heeft gefascineerd, dat is een interview van jou. Het is een jaar of 10 geleden al en dat was bij Johan Derksen. En dat interview loopt en het gaat op een gegeven moment even over die WK-finale van Zuid-Afrika. Waar ook beelden van Arjen Robben wordt laten zien dat hij die kans mist. En ik moet zeggen, toen ik het voor het eerst zag, moest ik daar een beetje om lachen, om grinnen, om wat daar gebeurde. Maar later ben ik het interesseert me echt, later ben ik aan gaan denken van, misschien is dit iets wat ik me niet kan voorstellen, maar wat Mark voelt. Want het gesprek gaat verder over een andere vraag. En je ziet jou eigenlijk onpasselijk worden. Een misselijk buikpijn, denk ik zo. En dat komt omdat je voor het eerst die beelden van die WK-finale ziet. Ik ben altijd benieuwd geweest, hoe verklaar je dat? Wat gebeurt er dan in jou?
Ja, WK is 1 keer in de 4 jaar.
Ja.
Nederland 3 keer in de finale gestaan. 78 was de laatste keer. We waren daar zo dichtbij. Ik weet niet hoe jullie die wedstrijd, dat toernooi beleefd hebben.
Ik zat in Spanje, die oranje weet ik nog.
Ja. Klomp op ons hoofd, op een plein in de stad ergens.
Ja. En dat je zo'n land als Nederland, klein land, zo gek krijgt om in die finale te komen. De weg daar naartoe. En je bent er zo dichtbij. Het is eigenlijk ongelooflijk dat Arjen op die goal afgaat. Dat was de eerste keer dat ik gezien heb. Ik heb het daarna nog een keer gezien, van achter de goal. Ja, het is onbegrijpelijk dat die bal er niet in gaat. Als Arjen dat 100 keer doet, schiet hij er 95 binnen.
Ja. Maar specifiek dat moment, dat ziet er bijna uit als een trauma dan voor jou. Als ik dat.
Ja, maar dit is het ook. Als je zegt, wat is nou het slechtste moment uit je carrière, of het minste moment uit je carrière, dan schiet dat te binnen.
Ja.
En het is bij de meeste jongens die daar op het veld stonden en op de bank zaten.
En jij wordt dus gewoon, als je daar heel bewust aan denkt of ernaar kijkt, dan word je letterlijk fysiek ziek van.
Ja, maar was dat 2000?
Dit interview.
Ja.
2014.
Ja, Bart,
je
bent
niet
zo goed in jaar.
Ja, je
moet goed met getallen vandaag.
Ik
durf 2017
ook zo van.
Ik
durf
het
niet te zeggen.
Ik weet het niet.
Ik dacht 2012, maar dat kan er weer volledig naast.
Nee, 2013 ben ik gestopt.
Ja, nee.
Je hebt gelijk. 2013. Toen speelde ik nog, klopt.
Ja.
Maar dat is 3 jaar later.
Ja, ja, dat interview was geloof ik 2 jaar na het, na het WK. En ik vond het gewoon, is dat... dus wat je daar ziet is gewoon de pijn van het verliezen van die wedstrijd.
Ja.
En je zegt dat al die spelers die daar op het veld stonden dat gevoel ook zo hebben.
Ja, ik weet zeker dat de helft van de jongens heeft die wedstrijd niet teruggekeken.
Ja.
Nee, dat heeft ook geen zin natuurlijk. Maar het is wel een WK-finale.
Maar ik hoor je later ook iets zeggen.
In maar wij hebben het zelf, tenminste ik heb het zelf ook. Als ik dat inderdaad, ik word daar niet fysiek onpasselijk van. Maar als ik dat zie dan... Ja, dan denk ik wel bij mezelf, godverdomme, dat is niet fijn om te doen.
Dat heb
als
ik
wij
ook.
Dat al hebben.
Doodstil hebben we allemaal wezenloos voor ons uitgestaard. Maar Mark, wat ik zag 2 jaar geleden, 2 jaar na afloop van die wedstrijd, gewoon fysiek bijna ziek van.
En dat, maar dat probeer je te uit te wissen, die wedstrijd. En zo heb je een aantal wedstrijden in je carrière, misschien 5, waarvan je zegt van... Mag ik die nou een keer overspelen?
Ja, ja, ja.
Welke zijn dat?
Die wedstrijd is dat. Bekerfinale Twente PSV. Daar komen we volgens mij met 3-1 voor in de penaltyreeks. En die verliezen wij. Ja, het is een UEFA Cup. Ja. Hij komt daar weer. Ja, Feyenoord natuurlijk. Ja, Feyenoord PSV.
PSV Milan misschien?
Ja, PSV Milan. Waar ik... een hele hoop gezeik over me heen heb gehad, terwijl dat helemaal niet klopte.
Over Ambrosini bedoel je dan?
Ambrosini laten lopen, maar ik heb hem helemaal niet laten lopen.
Hoe doen jullie dat nu?
Want dit is dus precies, ik zeg tegen mijn broer, ik was vanochtend met mijn broer en die zegt als je nou echt bal hebt, dan vraag je...
Je durft het, het is het team zelf op hoor, maar je wil het niet zeggen.
Maar dat is ook dat is ook eerder in een...
Maar hier ben ik zelf ook ziek van, wat ik net zeg. Dat is zo'n wedstrijd. En dat zie je tegenwoordig... heel veel ploegen en heel veel spelers doen... dat je voor je man verdedigt.
Ja.
Zeg maar middenvelders... dat die nummer 6 en 8... zeg maar 2 verdedigende middenvelders... en dan heb je 2 centrale verdedigers... die staan tegen een spits... en daartussenin staat de nummer 10... of een buitenspeler die naar binnen komt... Mm-hmm. en dan zijn we wel redelijk tactisch bezig. Maar in dat vierkant... tussen die 2 centrale middenvelders... en die 2 centrale verdedigers... dat is een lege ruimte. En als je daar mandekking gaat spelen... ja, dan moet je achter die speler aan gaan lopen. Dan kun je dus bijna geen druk naar voren zetten. Want je moet die speler volgen. Mm-hmm. En bij dat elftal hadden we dat zo goed voor elkaar. Johan Vogel, Philip Cocu en ik. Wij hadden altijd het middenveld in handen. En in die wedstrijden ook. Alleen dan heb je dus geen mandekking. Ambrosini loopt bij mij weg. In die lege ruimte. En daar staan nog 2 centrale verdedigers. Volgens mij Alex. En Bauma, denk ik. Maar die bal valt er tussenin. We hebben geen goede druk op Kaka. Die voorzet kan geven. En Ambrosini is dus in die ruimte gelopen. En die kopt die bal binnen. Ja, dan kun je zeggen. Het is mijn man. Omdat hij bij mij in de buurt stond. Ja,
de afspraak is niet dat je achter hem staat.
Juist.
Ja, daar gaat het toch altijd. Wij hadden altijd bij Alex Pastoor. Zeg maar, bij Sparta deden we ook als zone verdedigen. Zeg maar, dat is volgens mij een beetje wat je uitlegt.
Ja.
Maar dat was rondom en in de 16 was mandekking.
Ja, dus ja als je op een gegeven moment niet meer over kan nemen... Ja. of in een situatie zit dat je zo dicht bij je goal komt... en dat was inderdaad ook dicht bij de 16.
Ja.
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 Maar ik baal er nog steeds van.
Ja, geloof ik wel.
En dan komt hij weer met die vraag in.
Dat was zo leuk.
Nog één ding erover, want je hebt het over die wedstrijden... die je zou willen overspelen, die min of meer traumatisch zijn. Denk je dat je dat als trainer ook gaat meemaken? Of is dat alleen...
Heb je het al meegemaakt?
Of is dat echt alleen als je speelt op het veld dat het zo raakt?
Nee, als trainer ook. Ajax, PSV. Die wedstrijd die wij maart 2019. Daar staan we, 5 punten voor op Ajax. Wedstrijd of 6 voor het einde. Die spelen wij in de arena. En we komen 1-0 achter. Een rode kaart volgens mij voor Masrowi. We maken 1-1 tegen 10 man. Als we 1-1 spelen, dan staan we 5 punten voor. Niks aan de hand. Maar uiteindelijk verliezen we die wedstrijd met 3-1. Tegen 10 spelers. Ja, dat was het breekpunt.
Had je meer last van spanning als speler of als trainer?
Als trainer. Ja. Alhoewel ik als speler ook al zenuwachtig was.
Ja. Ja. En hoe regelde je dat?
Ik moest wel een keer of 8 plassen of zo.
Ja.
Ik ook, ja.
Het gaat zo ook even pispauze.
Ja, overwege graag weer.
Maar hij zei... Zelfs als hij niet speelt, heeft hij dat.
Nee, maar ik denk dat jullie het ook heel hebben. Ja, ja. Dat jullie ook rituelen hebben.
Ja, je drinkt ook veel water natuurlijk.
Ja, we hebben ongeveer 5 tot 8 liter bij Milaan allemaal.
Dat moest gewoon.
5 tot 8 liter, dan moet ik denk ik oprecht 40.
Ja, maar waar constant een plas.
5 tot 8 liter op in de
wedstrijddag. Ja.
Jezus.
Maar dan plast je na iedere half liter moest je 3 keer naar het toilet.
Ja.
Maar de hele dag dronk je dan door. Hè?
Ja.
Van s'morgens.
Ja, ik doe het ook, maar ik kom niet op de 8 liter.
Ja, we dronken wel heel veel. Ja.
En waarom was het zoveel? Had ze daar
ze hadden een keer gezegd dat het goed was. Iedereen deed dat bij ons.
We slikken ook allemaal.
Maar jullie hebben denk ik ook wel rituelen voor wedstrijd, toch?
We hebben het een keer besproken. Ik zit borden vol met rituelen. Ja. Zij zat hem schaapachtig aan te kijken. Zij,
ja, wel. Ik heb het gewoon. Ik heb altijd poedelnaakt door de kleedkamer.
Je staat hier bloot in de kleedkamer.
Ja, maar als je om moet kleden, sta je naakt.
Nee, maar ik heb wat ik... En dat kon zij niet begrijpen. Maar ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar ik doe een warming-up in een totaal ander... pak, zeg maar, dan...
Ja. Dus duikpak.
Nee. Dat lijkt het wel op met zo'n lange legging en lange... Maar dan doe ik dat, dan ben ik heel erg aan het zweten. Dus doe ik dan daarna uit. Maar ja, dan moet ik even gewoon uitzweten. Dus dan loop je daar gewoon een beetje te zwiepen.
En dan kwamen wij binnen. We kwamen met de warm-upers, want hij is
een beetje zak. Ja, even een beetje de spanning van het zaakje hadden, toch?
En rituelen? Wat waren nog meer rituelen voor de wedstrijd?
Nou, we hadden een ritueel. Bij Neil Zelfstal. Wesley was dan degene die de muziek aanzette. Dan kwamen we in de kleedkamer en dan riep er altijd eentje... Wes of Boyke, zet die muziek aan. En dan zette hij die muziek aan. Altijd hetzelfde. Altijd dezelfde liedjes.
Ja, welke waren?
Tot aan de WK-finale. Van de kwalificatie, zeg maar 2,5 jaar. Elke keer dezelfde playlist. Volgens mij Kleine Jongen zat erbij van de Hazes. Volgens mij Stromae zat erbij. Altijd hetzelfde.
Ja, als je die nummers nu hoort, dan zit je weer...
Daar kom ik straks wel op terug.
En Flesje in de Hoek?
Flesje in de Hoek?
Ja, dat hebben we gehoord.
Als
trainer, ik betrapte mezelf. Ik betrapte mezelf op. Ik hem elke keer zo neer en met het logo naar het veld.
Ja.
Maar als speler zijn, heb je zoveel dingen. We stonden bij het Neil Zelfstal vaak met dezelfde basis. En dan was het aanvoerder, Gio, Stekelenburg, Heitinga. Dan kwam ik. Achter mij stond Matthijs volgens mij, Snijder, Robbe. Maar we stonden bij een wedstrijd, stonden we verkeerd. En toen zei Wes, stop. Jij moet daar. Maar zonder dat we tegen elkaar gezegd hadden.
Ja. Dus dat is, dat is interessant. Dat is een groepsritueel wat niet is afgesproken.
Ja.
Dus iedereen voelde zich zo comfortabel op zijn eigen plek.
Ja. We stonden dus altijd zo. En we hadden dus niet tegen elkaar gezegd van jij moet daar staan. Maar het is zo gegroeid. Dat we heel vaak met hetzelfde elftal speelden. En toen stonden we een keer niet zo. En toen Westen zei, hey, jongens, jij daar.
En dat was ook iedereen opgevallen. Dat je
en toen wist iedereen van elkaar dat we het allemaal wisten.
Ja.
En wie was de boos toen? Wie ging er ineens verkeerd
staan? Nee, we bleven het doen.
Okay.
ik weet niet meer wie er verkeerd stond. Maar Westen zei, ja, jongens, het klopt niet.
Ja, maar dat was dus iets waarvan jij in principe dacht, ik ben de enige die dit door heeft.
Ja.
En dat dacht iedereen.
Ja, maar iedereen ging ook zo staan. En inderdaad, dat je zegt, eigenlijk, ik durf niet te zeggen van jongens, we doen elke keer hetzelfde.
Ja.
Omdat we maar bleven winnen.
Ja, je dacht, als ik het nu zeg, dan...
Dan breek ik de mythe. Ja.
en verder...
En de WK-finale stond er verkeerd.
Ja.
Nee, het was er maar zo. Daar wisten we waar aan lag.
En wat was de rol van de trainer hierin? Had hij een rol omdat... Was het echt iets van de spelers of had de staf daar...
Ja, maar in de tunnel sta je eigenlijk alleen met...
maar met muziek en weet ik het wat.
Ja, maar iedereen wist het ook, hè?
Ja.
Iedereen wist dat die nummers kwamen.
Het zat vol met rituelen
nog
afgesproken werden.
Vaste dingen. Ja, in de bus. Altijd hetzelfde groepje kaarten. Iedereen zat ook op dezelfde stoel.
Ja.
Als er dan een nieuwe speler kwam, die moest dan gaan zoeken.
Ja. Deed hem niet op naar je, even...
Ga maar daar zitten.
Ja.
En bij wie,
ja,
maar dan moest je ook weg.
Hè? Op wie zijn plek was het erg, zeg maar? Als stel je wijst naar een stoel die al bezet was, bij wie was dat het ergste geweest?
Bij de kleine. Bij
Wesley.
Ik ben bij de eerste keer dat ik bij Feyenoord 1 mee trainde, ben ik op de plek van Matthijs gezet. Die was ook nogal hiërarchisch ingesteld.
Toen kon je het scheidsrechters hockey.
Ja, zo mooi. Dat je iemand op die plek zet, waarvan je weet, hij komt dadelijk die bus in. En dan als hij die bus in komt, heel hard roepen, nou ben ik benieuwd.
Gaat hij optreden of niet? Ik zou er niet op staan, hoor.
Maar ook, zeg maar, of die er wat van zegt, dat sowieso. Maar of je hebt ook soms dat die jonge gast denkt van, hey, ik ga me niet laten kennen, ik blijf gewoon zitten.
Ja.
En dan kan je het vuurtje echt heerlijk.
Nou ben ik benieuwd. Ja. Nou, we hebben zo'n momentje gehad met de rondo bij het Nederlands elftal. Voor de training altijd alle spelers met twee in het midden. En Sneijder kreeg een klote bal. Hij zei, nee, ik ga niet in het midden. Nee, ik ga niet. Maar Bert was zo slim. Die had scheidsrechter gemaakt. Mm. Dus eentje, volgens mij was het Elia. En hij zei, Elia zei, Wes, je moet het midden. Nee, ik ga niet. Kom maar, Wes, alsjeblieft, jongen. Sommige jongens zeiden tegen me, kom Wes, je moet gaan. Nee, ik ga niet. En toen wilde hij het midden inlopen. Toen zei Rafa van der Vaart, nou Wes, als je nou het midden gaat. En toen liep hij weer terug. En toen moest uiteindelijk Elia zelf in het midden.
Elia is al zijn autoriteit verloren. Ja, geweldig. Dat is eigenlijk dan ook over, dat is eigenlijk bij ons dat ook.
Ja, dat is overal zelf natuurlijk.
Dan, maar wat interessant, je had het over muziek. Ik heb zelf, ik heb ook een ritueel dat ik in mijn tijd bij Goat Eagles 10 jaar geleden, dat ik elke keer hetzelfde liedje van Kanye West opzette vlak voordat we naar buiten gingen. Ja. En ik weet dat van nu, als ik dat nu hoor, al de eerste 2 seconden van het liedje, dan zet ik hem gelijk uit. Ik voel dan toch een beetje die druk van die wedstrijd, die kleedkamer. Ik heb daar gewoon geen zin meer in. Dat, heb jij dat ook zo?
Ja, ik heb het met een liedje van Shakira. Van de BK 2010. Ja. Nou, wegwezen.
Maar omdat je dat zelf luistert of omdat dat de hele tijd...
Nee, dat was in het BK. Tijdens het BK was dat liedje.
Ja, dat het liedje. Jij kent het sowieso. Dat hoor je, wat is
Wakka wakka. Ja.
Ik ga hem even aanzetten. Nee. Maar dat kan je niet meer horen. Dus.
Nee.
Oké. Okay.
Die kan ik niet meer horen.
We gaan even naar... voor het leiderschap komt over jou als speler. En dan hebben we dat gerefereerd al aan dat gedoe met die scheidsrechter. Maar wat ook bij jouw spel hoorde was... wat ik een beetje in de intro zei, hè? Tikkies uitdelen, af en toe een bodycheck. Constant aan de stok met andere spelers. Ik heb je dit gebaar zien maken naar een scheidsrechter. Ik las ergens dat je een bal tegen het hoofd van David Beckham, die op de grond lag, bewust aantrapt. Dat soort dingetjes. En ik ben heel benieuwd naar...
Iconisch. Ik kan er niet veel zeggen, toch?
Je kan slechter hoofd raken. Ja. Ging ze harder de war ook?
Dat was het hele probleem waarschijnlijk.
Maar wat ik me daarvoor afvraag, is dat strategie? Of is dat een gebrek aan zelfbeheersing?
Ja, dat, ik denk dat een van de... Beide, denk ik. Ik ben er ook niet trots op, moet ik zeggen. Hoor. Ik had er laatst met de kinderen over gesproken. Die zeiden, ja, wat ben je aan het doen? Er zijn sommige filmpjes die zijn puur 5 minuten lang alleen maar schoppen.
Ja, ik heb vanmiddag zitten kijken. Ja. Dat YouTube staat helemaal vol.
Er is een compilatievideo.
Ja, maar gewoon maar Ausraad of zo. Dat je bij een rood krijgt. Geweldig.
Destroyer of zoiets. Ja, Ausraster.
Ja, Ausraster. Wat betekent dat? Ja, wat betekent dat eigenlijk?
Ja, eigenlijk... dat je uitrazer, weet je wel. Ja, een beetje slecht vertaald,
maar. Want je krijgt geel volgens mij omdat je een bal op iemand gooit... en dan, en dan ga je heel hard voor de scheidsrechter. Nee, dan krijg je die tweede.
Ja, zo zat het erin om die wedstrijd te winnen. Dat was voor mij allerlaatste minuut. 1-1. En toen kreeg ik een gele kaart. Toen was ik geschorst.
Ja.
En toen deed hij zo, weet je wel, heel irritant. Ja, hier weg. Maar eigenlijk zo van een wegwerpgebaar. Ja, toen kreeg ik tweede gele. Als je van het veld afloopt... Dan weet je al.
Betekent klaar.
Lul. Ja. En, maar, dan kom je in die kleedkamer. En het rotst is dan. Eigenlijk wil je zo snel mogelijk weg. En dan kom je thuis. En dan eigenlijk wil je onder de grond kruipen.
Maar dat is wel grappig. Dus je hebt gewoon spijt of schaamte van je eigen
op dat
gedrag.
Moment dan.
Ja, precies. Maar, schaamte maar, is dat maar dan is het 2 weken verder. Hè? Word je weer opgesteld.
En duurt weer. Ja,
kun je dat verklaren? Dat is gewoon...
Ja, maar dan ga je weer. En dan denk je, ik krijg toch een gele kaart. Ik vraag hem, als ik nog een overtreding maak, moet ik me laten rusten. Ja.
Ik heb net een bodycheck gegeven, dus ik heb nog een beetje krediet.
Maar dat is, de zelfbeheersing die af en toe ontbreekt. Maar zat er ook strategie in? Dus dat sarren, dat uitdagen met tegenstanders, ruzie maken.
Ja, soms irriteerde ik me ook. En dan kwam ik net niet bij de bal of zo. Of dan ben ik voorbij gedribbeld. En als ik hier teert. Het mooiste is als je de bal raakt en dan er even door kan knallen.
Ja, heel
dus als je de bal pakt.
En dan swing je wel door met het rechter.
Ja, dan... Nee, maar dat zijn de mooiste tackles ook.
Wat ik me had afvroeg is, ik had dat je hebt, als je een mandekking speelt op middenveld, dan is eigenlijk je doel dat de speler die je dekt niet de bal krijgt.
Ja.
Ik had soms het idee dat je bewust zeg maar, op bepaalde afstand ging staan om te lokken. Zodat je net dichtbij genoeg was om in duel te komen, zeg maar.
Ik merk wel dat ik met voetballers aan tafel zit. Dat je dat zelf ook voelt.
Ja.
Dat je dat inderdaad...
Ja, ik was er niet zo goed
maar in. Soms liet ik die paaslijn ook open.
Ja.
Dan deed ik net alsof ik niet oplette. En dan ging dat been naar achter. En dan gaat het vaak het hoofd naar beneden. Ja. En dan kun je die meter pakken.
Maar goed, dan kan je ervoor kiezen om ervoor te kruipen en de bal te onderscheppen. Maar ik heb het wel lekker vond om erachter te blijven en ook de man te raken.
Ja. Nee, maar onderscheppen was altijd wel was een van mijn specialiteiten. Ja.
En het is inderdaad zo zeer interessant. Spelers hebben, hele goede spelers doen dat niet trouwens. Maar middelmatige spelers hebben altijd een neiging om even 1 seconde naar de bal te kijken. Hun hoofd omlaag en dan te passen.
Ja,
en dat is het moment dat je kan lezen.
Dat je moeilijk is om een bal aan te nemen zonder te kijken. Dat zeiden ze bij ons in de jeugd ook. Van probeer zeg maar je zicht op het veld te houden. Ja. Maar ik durf dat gewoon niet. Weet je toch altijd, heb je dat niet? Dat je,
hebben we geoefend zo met je
ik heb bijvoorbeeld zaterdag. Er was een overtreding geweest. We hadden de bal uitgespeeld. En dan wordt die bal teruggespeeld. Nou, en er staan 2 koeken en een ei langs het veld. Ja. Maar toch, dan die bal rolt recht voor de goal. Ja. Dan ga ik heel geconcentreerd naar die bal kijken. Als ik er aanneem. Want je denkt, het gaat mij niet gebeuren. Dat hij dan net van mijn voet afschiet. Dat is toch best wel lastig eigenlijk.
Ja. Heb je die keeper gezien in Duitsland? Die bal aanneemt.
Dat is toch
en dat hij niet meer weet waar die is.
Ja, die verspringt een beetje, dat maar de penalty stip.
Ja.
Hij trapt dus die penalty stip weg.
Maar dat is natuurlijk geen bal. Ongelooflijk grappig filmpje. Ja. Hij kijkt wel over de bal.
Hey, ik zeg eerlijk, kijk, ik speel nu mijn derde divisie, maar had mij niet gebeurd. Ik had die bal nooit in zicht verloren.
Echt, het is grappig voor mij, man.
Ja, bizar. Maar kijk, als we het over zulke spelers hebben die dus bijvoorbeeld even een keer een speler meenemen of een klein opstootje veroorzaken. Het is wel mijn ervaring dat als je bijvoorbeeld een wedstrijd hebt tegen een goede tegenstander, dat het best wel lekker kan werken als je zo meteen in je ploeg hebt.
Ja.
Dus als je, je zit zelf een beetje gespannen in de wedstrijd, er staat veel op het spel. En er is iemand die na 8 minuten eigenlijk soms ogenschijnlijk uit het niets een opstootje veroorzaakt of overdreven hard erin klapt. Ik had wel vaak dat het bij mij dan een soort van een soort van vonkje deed ontstaan dat je dacht van tering. We gaan er tegenaan vandaag.
En dan krijg je weer, we hebben het vaak over gehad, dan komt dat opstootje of wordt het verhaal gehaald. En dan ga je er toch met z'n allen op af. En het creëert iets binnen.
En ineens zit je in de wedstrijd, ben je over dat dode punt heen.
Zeker als je thuis speelt met publiek erachter, dat kan gewoon...
Maar het klopt inderdaad. Maar ook bij Feyenoord. Als we daar soms werden, stonden we onder druk. Of er gebeurde iets en dan liet ik me vallen. En dan bleef ik gewoon liggen om te zorgen dat het ritme uit de wedstrijd gaat.
Ja.
Dat het publiek gaat schreeuwen. Ja, dat doet toch iets met ons team.
Ja.
En met de tegenstander. Die hele schoen is even draait.
Een leider in het veld. Of een leider in een groep eigenlijk. Laten we beginnen met de vraag. Waarom is het eigenlijk nodig dat een groep... dat er iemand in een groep is... of meerdere mensen in een groep is die leiding nemen? Je bent nu ook trainer. Misschien kan je vanuit dat perspectief dat ook bekijken.
Ja, als ik naar mezelf kijk als leider... Ik was altijd met het elftal bezig. En dan ben je al, denk ik, al halve leider. Dat je kijkt naar het resultaat, naar hoe het team functioneert. Zonder naar je eigen prestatie te kijken. Dus het gaat erom dat we die wedstrijd winnen. Dat het team functioneert. En ik was ook vaak als middenvelder. Ik zei van, kom naar binnen, hou rechts of druk. Nu met z'n allen of kom terug, 10 meter terug, dichter bij elkaar.
Ja.
Kijk, dan ben je al een beetje leider in het veld en buiten het veld. Ja, een klein raar voorbeeldje. Spelersraad die met de voorzitter gaat praten over premies.
Ja.
Of als er iets gebeurt in een elftal, in het veld, dat je voor je team opkomt. Vast er iets gezegd moet worden voor een sponsor of zo, dat je dat even doet en dat je de jongens een beetje uit de wind houdt.
Ja. Buiten het veld komen we zo op, maar laten we nog even inzoomen op het leiderschap op het veld. Want je zegt net, dat is zichtbaar, dat doen ook veel spelers, het moment bepalen om druk te zetten, het moment bepalen om in te zakken, dat soort dingen. Heb je ook het gevoel dat als jij dat niet doet, dat er dan niks gebeurt? Dus dat de rest van het team, is het niet zo dat er in een team maar 8 jongens relatief onverschillig zijn of in ieder geval geen initiatief of verantwoordelijkheid nemen? En dat er altijd 2 of 3 spelers, en jij hebt dat blijkbaar erg naar je toe getrokken, nodig zijn om iets te bepalen wat er gebeurt? Of als jij het niet had gezegd, had jouw teamgenoot dat misschien opgepakt?
Ja, je hebt in elk team heb je leiders en volgers. Mm. Die volgen dan wat er gezegd wordt. En dat heb je, dat is ook een natuurlijke proces. Dat kan je ook heel moeilijk leren. Leider zijn, ja, wat is nou een leider zijn? Dat kun je aan de bal, dat kun je zonder bal, dat kun je met je mond, kun je dat doen. En het is moeilijk te beschrijven. Maar in elk elftal heb je er een paar lopen. En sommige elftallen heb je er heel veel. Bij het Nederlands elftal hadden we Nigel en ik. Wij bepaalden eigenlijk wat er gebeurde op het veld. Wanneer we druk zetten. Wanneer we een signaal moesten geven. Of Nigel knalde iemand omver. Of ik deed het.
Ja.
En we zeiden tegen Wesley voor ons. Laat maar lopen. Laat die speler maar lopen. Blijf jij staan. Als wij de bal veroveren, spelen we jou al in. Dan moet jij het verschil maken.
Heb je ook wel eens meegemaakt dat je die ruimte niet kreeg van een trainer bijvoorbeeld?
Nee, helemaal niet.
Nooit?
Nee, bij PSV werd ik in mijn tweede jaar... was ik volgens mij 22, werd ik aanvoerder. Ben 5 jaar aanvoerder geweest bij PSV. Ja. Bij Bayern München werd ik in mijn derde jaar, de eerste 2 jaar waren Oliver Kahn, werd ik de eerste niet-Duitser en nog steeds de eerste niet-Duitser. En ook de laatste aanvoerder van Bayern München. 2,5 jaar bij het Nederlands elftal, PSV. Ah, dat zat er eigenlijk een beetje in.
Ja. Maar wat je net zegt, bijvoorbeeld over jou en Nigel de Jong, is dat jullie een beetje bepaalden ook wat de speelwijze was van Nederlands elftal. Waar gaan we druk zetten? Wanneer gaan we druk zetten? En normaal wil een trainer daar natuurlijk ook wel...
Maar de trainer bepaalde het grote geheel. Maar ja, daarbinnen dan, als de tegenstander een ander idee had of een andere opzet, stonden anders op middenveld, dan regelen we dat zelf.
Ik vind het wel mooi. Ik denk dat juist de kracht is van het team uiteindelijk. En dat je, maar ik heb wel eens meegemaakt voor dat trainers daarop gingen reageren, zeg maar. Dat ze het idee hadden van, hey, ik ben nu niet meer degene die bepaalt wat er gebeurt en je eigenlijk terugfloten. Maar dat heb je nooit gehad.
Nee, maar dat heb ik nu als trainer zijn ook. Ik probeer ze zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar als dan op het wedstrijdformulier in 1 keer 2 andere namen staan en ze doen wat anders, dan probeer ik ze dat mee te geven. Voor de wedstrijd nog. Soms 2-3 beelden van als ze van 4-3-3 naar 5-3-2 gaan. Onverwacht. Dan probeer ik ze dat mee te geven. Maar wat er dan in het veld gebeurt, probeer je te corrigeren van de zijkant. Maar als je 1-2 spelers hebt of 3 die dat zelf aanvoelen.
Ja, is veel meer waar.
Luc de Jong, die kon dat fantastisch. Die bepaalde dus het moment van druk zetten. Waar, wanneer, afhankelijk van wat de tegenstander ook deed. Voor mij was dat ideaal. Dat en dan hoefde ook bijna niet te trainen op druk zetten. Ja.
Ik vind het prettig als zeg maar, Luc de Jong is een spits. En dat scheelt letterlijk in de tijd. Als jij het moet aangeven van, hey Luc, nu als midden van sterren achter spelen, hey Luc, nu druk zetten. Of een spits voelt dat zelf aan. Dat scheelt een seconde of 2 seconden. En dat is volgens mij hele, hele bruikbare tijd in het voetbal. Een andere vraag is, aan wat voor karaktereigenschappen, wat voor karakteristieken, zal ik het zo zeggen, moet een leider voldoen?
Nou, je moet ook sociaal zijn. En dat klinkt gek, dat je dat over mij denkt van, ja, dat klopt niet. Maar binnen het elftal ben ik dat heel erg, denk ik. En dat heb ik ook wel een beetje geleerd van, ik was natuurlijk al 28 toen ik naar het buitenland ging, maar van Puyol.
Vroeg ik me af, ja.
Die was aanvoerder bij Barcelona. En op de allereerste trainingsdag zei hij, Mark, wat heb je nodig? Heb je al een telefoon? Heb je al een simkaart? Waar kun je boodschappen doen? Daar en daar, waar woon je? Dus hij was gelijk al, daar kan je tanken. Dus op die weg naar huis toe kun je daar tanken. Boodschappen daar bij de, hoe heette dat vroeger? Caprabo, zo'n winkelcentrumpje. Mm-hmm. Dus die was daar heel erg mee bezig. En dan op het veld, ik denk dat je die video's ook wel eens gezien hebt, als er wat gebeurde, gooide hij de aanstekers het veld uit. Zo van, kom doorvoetballen.
Ja, stonden ze dansjes te doen.
Kom wegwezen, niet gek doen. Ja. Ja, dus hij was... En dan is het ook weer het Zuid-Amerikaanse, of sorry, Zuid-Europese, dat je ook met de Zuid-Amerikaanse jongens, dat je, hoe je daarmee omgaat als trainer zijnde. Ja. En dat is ook leider zijn. Dat je als trainer zijn, dat je een jongen uit Zuid-Amerika moet je niet volle bak in de groep aanpakken. Natuurlijk op het trainingsveld kun je soms niet anders. Maar pak hem even vast. Hiddink was daar ook een meester in. Die kwam naar buiten. Die zei tegen Gomez, die keeper. En Alex, onze centrale verdediger, die pakte die even om de arm. Toen dacht ik als speler altijd, ja, wat doe je nou jongen, als trainer zijn, weet je wel. Maar nu heb ik dat allemaal zelf meegenomen. Ook gezien in Spanje, Italië. Veel knuffelen, aanraken. Ja, dat je daar wel heel veel mee bereikt. Dat je ook een speler individueel aan moet pakken. En kan raken.
Moet je geliefd zijn in de groep? Of zou het ook kunnen zijn dat jij nou eenmaal de klootzak in de groep bent, maar dat het team het nodig heeft?
Nou, ik denk dat je geliefd bent omdat je het elftal de kleedkamer beschermt als leider zijn. Dus als er wat gebeurde in de pers of zo, dan zei ik van ja jongens, dit klopt niet. Hè. Hij was wel goed. Of als er iets was, of premies bespreken, dat je voor de groep staat. Of als er met een jongen iets is waarin het huis geverfd moet worden. Klinkt heel gek wat ik nou zeg. Dat hoor je aan tafel. En dan bel je een aannemer of je gaat even naar de teammanager van, hey, regel even dat het huis van hem geschilderd wordt. Ja. Want hoe beter hij zich thuis voelt, hoe beter hij presteert. Maar hoe beter het is voor de elftal.
Dat is wel grappig, want ik heb dat eerder verteld. Dat wij bij Excelsior, dat die Marcus Edwards, dat is nu de nummer 10 van Sporting Portugal, die volgens mij nu. En die speelt daar de pannen van het dak. Die kwam bij ons. En wij zagen de eerste 2 weken dat deze gewoon de beste voetballer die we ooit gezien hadden. Maar die die, of hij kon er niks meer van. Hij had nergens meer zin meer in. Hij lag alleen maar gewoon te slapen in de kleedkamer de hele dag. En dan hoorden we achteraf inderdaad pas dat hij gewoon blijkbaar liefdesverdriet. En hij zat iedere dag tot 4 uur 's nachts zat hij te gamen en dingen te doen. Maar er was dus ook niemand vanuit de club die zich over hem ontfermde. Maar ik heb eigenlijk nooit bij stilgestaan dat het ook vanuit de spelersgroep best wel...
Had kunnen komen.
Ja, had kunnen komen, ja. En wat voor... wij zijn gedegradeerd dat jaar. En die jongen had letterlijk... Ja, dat zegt wel iets waar hij nu speelt. De kwaliteit om dat misschien wel te voorkomen. Dus ik heb eigenlijk nooit zo... Ik weet niet of het bij jullie zit, maar zo ver zeg maar, over nagedacht.
Nee. Ja, maar dat helpt zeker. Ik zie het nu aan tafel tijdens het eten bij Antwerpen. Daar zitten de jongens altijd hetzelfde aan tafel. Daar zie je ook wie veel met elkaar omgaat. En dat zie je op het veld. Alhoewel deze groep zit wel extreem goed in elkaar. Iedereen kan goed met elkaar. Er zit geen rotte appel tussen. Maar ook buiten het veld.
Die heb je eruit gegooid.
Ja, die is geëlimineerd. Maar we hebben 2 jongens uit Ecuador, jonge gasten. Die zitten bij elkaar in een appartement. En ik was een beetje aan het kijken hoe ik die jongen kon raken, zeg maar. 18 jaar. Die kon zo goed voetballen. Kan nog steeds goed voetballen. Is geblesseerd. En het lukte niet. En soms was hij heel triest, noem je dat zeg maar in het Spaans. Heel verdrietig, zo liep hij rond. En de volgende dag lachte hij weer. En ik denk, wat is er aan de hand, weet je wel? Ik denk, ga gewoon een keer lukraak naar hun thuis. Dus na een training, 4 uur.
Gewoon aangebeld.
Ik ben gewoon naartoe gereden,
staat aangebeld. Voor de deur.
Niemand deed open. Hmm. Ja, jongen, heb ik weer. Weet je, ik moest 1,15 km rijden.
Selfie wel even gemaakt. Selfie gemaakt voor de deur van mijn
bedrijf. Wat jij nou... Ja.
Heb je gedaan?
Ja. En naar hun gestuurd?
Ja. Nee. Ik zeg, hey, jongen, zijn niet thuis. En daarna foto, gordijn open. Lagen ze te slapen, maar die telefoon ging af.
Ja.
Dus ik naar binnen en met die jongens gezeten. Beetje praten, een beetje Spaans. En toen zei hij, wat wil je drinken? Ja, water of zo. Ik ging die ijskast open. Alleen maar, hoe noem je dat, die fused tea?
Ja.
Alleen maar suiker. Ik zeg, wat zijn we aan het doen, jongens?
Ja. Het verbaast je dat geen
aardappelen
is. Die hadden er moeten staan.
Nee, maar nu heb je die jongen. Ja, nu heb ik een fantastisch contact met hem. Dat zijn kleine dingen. En ik zeg, wat ben je aan het drinken? Ja, aqua mister. Hij drinkt alleen maar water. Nee.
Maar en had je dat als, want dit is jouw trainersrol, had je dat als speler ook gedaan of kunnen doen? Zulke capriolen, zou ik willen zeggen.
Wat bedoel je?
Je merkt, je bent speler in een team of aanvoerder van een team. En je merkt dat een van de jongens sad is of niet lekker inzet. Ja. Nam je als speler dan ook het initiatief om even thuis op te zoeken of mee wat te gaan eten, wat te gaan drinken?
Je merkt dat als speler zijnde. Dat merken jullie ook in de kleedkamer, dat er iets is. En dan probeer je dan wel op te anticiperen. Dan ga je naast hem zitten. En soms krijg je dat er ook niet uit. Hè?
Ja.
Dan is het gewoon, er is iets gebeurd of is iets geblokt.
Ja.
Ja, dan zeg je tegen anderen, tegen André Ooyer bij PSV of tegen Wilfried Bouma, die was iets rustiger. Zeg, ga jij eens bij hem langs. Dus we kregen het er wel uit, maar dan moest je even meerdere stationnetjes
langs. Dus dat is echt een soort team eigenlijk, waarmee je, als er met iemand anders iets was.
Ja, ze hadden zeg maar de ervaren Nederlandse spelers, Bouma, Ooyer, Philippe Cocu. We hadden, ikzelf was erbij, Gerald Sibon, ze hadden de bank. Maar Gerald was wel...
Was hij dronken toen jullie kampioen werden?
Ja, of ik. Niet alleen dronken, volgens mij. Maar hij was dan de baas van de bank.
Ja, ja.
Ja.
Dus maar is dat ook uitgesproken of was dat gewoon...
Hij hield iedereen bij de les.
Ja.
Op de bank. Dus als we een goal maakten, iedereen stond te juichen.
Als je niet stond te juichen...
Vriend, wat gaan we doen?
Laat die gasten juichen.
Ja. Want wij willen kampioen worden.
Als we het over karakteristieken hebben, dit was meer het sociale gedeelte, zeg maar. Maar vind je niet ook dat je als leider of als aanvoerder een bepaald niveau, gewoon een bepaald voetbalniveau moet hebben? Of zou je dat ook kunnen zijn als je een van de mindere spelers van het team bent?
Ja, je moet wel stabiel zijn. Ja, stabiel in je prestaties.
Ja.
Maar je hebt verschillende leiders. Kijk, je hebt ook Robben was ook een leider. Alleen op een andere manier. Hij besliste wedstrijd. Dus wij speelden in dienst. Van hem, ja. Ribéry, Robben. Hij moest er alles aan doen dat zij op een juiste manier... Ja,
aangespeeld.
Ja, aanvoer. Zij moesten natuurlijk. Dus dat waren ook leiders, want zij bepaalden het. En je hebt leiders die praten. En je hebt ook soms leiders die helemaal niks zeggen. Ja. Maar als ik naar mezelf keek, moest ik wel constant spelen. Dat deed ik ook, hè.
Want anders had je anders het gevoel dat je niet werd geaccepteerd? Of?
Nee, helemaal niet. Maar je moet dan het voorbeeld zijn. Dat gevoel had ik zelf. Dat als ik, Als ik goed speel, word ik ook sneller geaccepteerd als ik dingen zeg.
Tuurlijk, ja.
Maar klopt ook volledig. Want ik heb bijvoorbeeld bij Excelsior gehad dat ik niet meer de beste was die ik kon zijn, zeg maar. En dat ik vaak op de bank zat. En je voelt gewoon alles. Als je dan met al je goede bedoelingen, zeg maar, iets wil bereiken bij spelers. Ja, er wordt gewoon heel anders naar je gekeken als je op de bank zit. Of als je als je iedere wedstrijd speelt. Dat is gewoon zo, denk ik. Ja. Maar je had het net over aanvoerderschap. Ik moet dan altijd natuurlijk gelijk denken aan mijn vriend Sander Fischer. Dat is ook geboren aanvoerder. Maar die had altijd wel als doel ook bij iedere ploeg waar die kwam, om zo snel mogelijk dat bandje te krijgen, zeg maar. Had jij dat zelf ook? Betekende dat wat voor jou? Of was het gewoon...
Nee, dat is zo gegroeid eigenlijk.
Dus je had niet, als je hem niet had, dacht je niet van, waarom heb ik hem niet?
Nee, maar zijn jullie aanvoerder geweest? En jullie?
Ja, ik wel. Ja? 3 wedstrijden bij Excelsior. En voordat ik die ging spelen, zou mijn contract verlengd worden. En daarna niet meer. Dus dat is echt de minst succesvolle maand uit mijn leven. Zo ongeveer.
Ja, ik heb een keer geweigerd. Maar ik heb bij Alex Pastoor, die riep mij naar binnen. En die zei, we zijn bezig met nieuwe Sparta. En ik zie jou daarin als leider. En dan wil ik graag dat je aanvoerder wordt. En Michel Breuer was een goede vriend van mij. Die speelde daar toen ook nog. Alleen die was wat ouder. En volgens mij was het een beetje de vraag of hij wel ging spelen of niet. Denk ik. Want anders zou hij mij nooit aanvoerder. Maar Michel was de leider. Toen heb ik gezegd, ik wil wel... ik vind de eer. Dus, en ik wil wel aanvoerder worden. Maar ik zei, als Michel speelt, vind ik... Dat is de leider van ons team. Dus die hoort gewoon die band te dragen. Toen zei Michel, je denkt toch niet dat... Als ik nooit speel, dat ik op de bank zit. Als ik er dan in kom, dat ik dan het bandje verder... Dus dat was wel mooi. Maar uiteindelijk speelde Michel gewoon. Dus was ik reserve aanvoerder.
Ja, in de Zuid-Europese landen is de speler die het langst bij de club zit vaak aanvoerder. Ja.
Dat zou jij dan nu zijn bij Sparta.
Uiteindelijk heb je het weer
bijna. Maar je zegt, je bent aanvoerder. Ja. Wat zeg jij als je bij elkaar staat voor de wedstrijd?
Doe mij niet.
Nee.
Zeg je wel wat in de kleedkamer eigenlijk?
Jawel, wanneer was het op tv van de week? We zijn in de kleedkamer, tuurlijk. En ik zeg ook wat. Gewoon iets.
Kom op, jongens.
Kom op, boys.
ik zeg eerlijk. Tuurlijk. Dat soort dingen worden ook geroepen.
Ik heb altijd gas erop.
Gelijk druk zetten, boys. Lenen, energie erin, dat soort termen.
Jongens, vanaf de eerste minuut. Kom op, jongens.
En natuurlijk ook wel eens gewoon met met je centrale verdediger of met je back, hoe je wat dingen oplost. Maar dat is meer een soort van samen. Maar ik ben aanvoerder geweest ook bij Go Ahead Eagles. En ik vond het lastige eraan vond ik heel eervol en tof en interessant. Maar het lastige aan vond ik dat ik misschien meer dan nodig me heel verantwoordelijk ging voelen voor alles wat er binnen het veld gebeurt. Uitslagen, als er slecht werd getraind, kreeg ik het gevoel, ik moet het nu oplossen. Heb jij dat ook ervaren of had je daar geen last van op die manier?
Nee, ik voelde wel paas en trap voor hem. Als het niet liep, weet je wel. Ja, dan zei ik, kijk, kom op jongens, weet je wel. Dan probeerde ik het wel aan te zwengelen. Ja. Ik had altijd een hekel aan als het zo'n stuiterballetje zo langzaam op verkeerde benen en zo.
Ja.
Dus dat probeerde ik wel.
En we hadden vorige week, na afloop van de uitzending, zaten we ook over te praten. En stel ons de vraag, voel je je anders als je die band om je arm hebt? Gedraag je anders, ben je een andere speler?
Het is een status.
En wij hadden alle drie toch een beetje schoorvoeten toegegeven. Ja, voel je toch net iets anders met die band om je arm? Iets groter, iets toffer. Hoe is dat van jou, Mark?
Ja, ik vond het mooi. Kijk, ook bij Champions League, daar sta je altijd een beeld. Hè? Met het vaantje. Ja. En dan kon ik al de scheidsrechter bewerken, zo met je hand.
Ja, dan begon het al een schouderduwtje erbij te knijpen. Ja.
Dat was de eerste contact.
En altijd, hé, vriend, we zien elkaar weer. En dan had ik vaak, even terugkomen, dan was er een moment geweest met diezelfde scheidsrechter. En dan zei ik van, dat zei ik ook vaak, dat zei ik nu nog steeds. Ik zeg, ik heb het gezien op tv. Hè? Het is gewoon een vrije trap voor ons of een penalty. Zullen we willen voor een fles wijn? Hmm. Iedereen zegt, ja, is goed. Dus dan zie ik hem de tweede keer. Ik zeg, heb die fles wijn bij? Hmm. Maar gelijk alweer op ijs gebroken.
Ja, dat is een soort obsessie eigenlijk met die scheidsrechters.
Maar dat werkt wel.
Even één concrete situatie waar ik me afvroeg hoe jij erop zou reageren als speler. Een paar weken geleden was de klassieker. Ajax Feyenoord en Kelvin Bessie speelt in de eerste helft een hele slechte eerste helft. Alles gaat mis. Feyenoord isoleert hem, laat hem vrij in de opbouw. Hij levert zeg maar 3, 4, 5, 6 ballen op rij in. Je ziet alles gaat mis bij hem. Op een gegeven moment trapt hij de bal met zijn stambeen eerst weg en valt hij om. Alles gaat mis bij hem. En vaak is de reactie van spelers in een team van kom op man, Kelvin. Doe eens wat goed, ja. Wat doe je nou weer? En ik vraag me af, je hebt ongetwijfeld zulke situaties gehad met teamgenoten van jou die totaal de kluts kwijt zijn. Wat deed jij dan als speler? Of wat zou de goede reactie zijn als speler? Moet je praten met die jongen, doe je iets?
Gebeurde dat als vaker, of een eigen goal, of een domme terugspeelbal of zoiets. Ja, dan loop je langs van, kom, maakt niet uit. Doe gewoon wat je altijd doet.
Ja. Dit is gewoon maar ondertussen denk je.
Dit is gewoon één moment. Ja, natuurlijk zeg maar, klootzak, weet je wel. Maar, ja. Maar daar heb je op dat moment niks aan. Ja. En ik schold ook altijd op mijn medespelers. Omdat ik dat zelf ook prettig vond als ik een verkeerde paas gaf. Mm. Dan zei hij, kom een goede bal. Ja, dan ging ik die bal ook goed spelen.
Ja.
Maar niet iedereen kan daar zo mee omgaan. En niet iedereen is zoals ik ben. En dat leer je gaandeweg je carrière. En nu als trainer heb ik daar wel profijt van. Dat ik dat gewoon bewust meegemaakt heb. Dat ik niet iedereen hetzelfde aan kan pakken. En natuurlijk als er iets gebeurt. Moet je alle seconden moet je reageren. Mm. Maar als je er heel even over na kan denken. Kun je misschien toch even bij hem langslopen. Als de oefening stil ligt.
Ja.
Gewoon, hey vriend. Ik heb het wel gezien. Hè? Maar let op. Als je zo niet geconcentreerd bent. Ja, dan sta je zo 1-0 achter. Mm. Of iets dergelijks. Dan moet je dat anders oplossen.
Ja, ja. Wat ik heel tof vond om te zien in die wedstrijd namelijk is... die Bessie, het gaat van kwaad tot erg. Het wordt erger en erger. En op een gegeven moment zie ik die Alvarez die op het middenveld stond. Ik zie hem Bessie naar de zijlijn sturen. En hij gaat zelf op 4 spelen om de eerste bal te ontvangen. Om hem even uit de brand te helpen, zeg maar. Om de opbouw via hem te laten spelen tot het rust is. En dan kan hij misschien weer bijkomen. En ik had het idee dat een bewuste strategie was van Alvarez... om die Bessie even te ontzien of ontlasten of zo. Dat vond ik wel een tof moment.
Ja, kijk, we hadden het net over leiderschap. Je kan het trouwens ook anders interpreteren, man, bedenk me nu.
Wat dan?
Dat als jij soort van, jij moet opbouwen, maar je doet zo slecht, flikker maar op.
Laat mij maar doen.
Ja. Ik snap het hoor.
Ben jij ook naar de zijkant?
Maar snap wat ik zeg?
Ik zou willen dat ze mij kunnen zeggen.
Ja.
Zo heb ik het niet gezien. Ik vond het een...
dat je Bart ineens op rechtsback ziet lopen bij een achterbal zaterdag.
Opgelucht. Ja. Nee, maar wat
nou, kijk, we hadden het net over dat je bepaalde kwaliteit moet hebben, zeg maar, om de leiding te kunnen nemen. Mm-hmm. Dus dat je stabiel moet zijn, constant moet zijn. Maar je moet, vind ik ook, constant zijn in je leiderschap. Ja. Dus je hebt ook gasten die, als het goed gaat, dan willen ze, hoe zeg je dat, de kaart trekken en iedereen een setje in de rug geven.
Ja.
Maar op het moment dat het moeilijk wordt of je staat achter, dat ze ineens zeg maar een ander gezicht krijgen. Of hebben ze een ander masker op, dan wordt het heel negatief. En dan wordt het uitschelden en is het niet meer constructief. En dan, hoe zeg je dat, dan val je in mijn ogen ook snel door de mand. Dus dan ben je raakt een soort van je geloofwaardigheid kwijt. Als je het alleen doet, op het moment dat het lekker gaat, dan kan iedereen het.
Ja, klopt. Het is het moeilijkste. Dat is inderdaad zo. Als het lekker loopt, is het allermakkelijkste om de leider uit te hangen. Toch?
Dus,
zo
dus dat,
is
dat is waar zeg maar, ik zelf bezig kijk van hoe reageert iemand op het moment dat het niet lekker loopt. Ja. Ga je dan heel anders doen? Ben je dan iemand die stoïcijns blijft, die op zoek gaat naar dingen hoe we het beter kunnen doen? Ja. Of ben je er eentje die een soort van, zo zeven van, weet je wat, dit is zo tering slecht. Ja, en ik ga het precies afschuiven, want het ligt niet aan mij.
Ja.
En jij maakt een fout. Hey, kom op, man. Als jij zo speelt, kunnen wij niet winnen. Of als boys zo blijven doen.
En wat ook interessant is, doe je het alleen op het moment dat je zelf goed speelt?
Ja.
Of ben je ook toe in staat op het moment dat je zelf niet goed in de wedstrijd zit? Was dat iets waar jij bijvoorbeeld moeite mee had? Als je zelf slecht in de wedstrijd zat, kon je dan nog hetzelfde aan leiderschap brengen? Of was je ook dan met jezelf bezig?
Nee, dan deed ik wel hetzelfde. Maar wat je net zegt, dat klopt wel. Hè? Maar dan voer je ook een show op. Hè?
Ja, precies. Ja.
Dat prik je zo doorheen. Mm. Als voetballer zijn, dan heb je dat zo snel in de gaten. Dat als een speler in één keer anders gaat doen dan wat hij normaal doet. Ja, dat is, dan zeg je, oh ja, doe eens even normaal, vriend.
Mm. Zeg maar, heb je in teams heb je, ja, we hadden het net even over rotte appels. Je hebt er eentje geëlimineerd bij Antwerpen. Maar je hebt ook in teams gespeeld waarbij er wel degelijk spelers waren die het teamproces een beetje aan het ondermijnen waren, weet je wel. Hoe ging je daarmee om? Moest je daar iets mee? Of sprak je met gasten die een beetje buiten de boot te vallen?
Schiet me niet zo 1, 2, 3 een voorbeeld te binnen. Wel spelers die niet 100% trainen. Die heb je in elk elftal. En met name bij... in Nederland kunnen we ons niet voorstellen.
Nee.
Niet 100% trainen. Dat kan niet. Omdat het onze manier van denken is. Maar als je in Duitsland komt... ik heb dan in Spanje, Italië en Duitsland gespeeld. Ja, daar waren spelers... Ik zal een voorbeeldje geven. Thiago Silva bij AC Milan. En Zlatan Ibrahimovic. Wij speelden op zaterdag. En zij kwamen vrijdag niet buiten. Zij trainden niet. Zij zeiden voor de training tegen Allegri, Ja, trainer, ik voel me niet zo lekker. Hamstrings, ik laat mijn hamstrings. Blijf binnen.
Maar dat zeiden ze elke week weer?
Nee. Eén keer in de zoveel tijd. Ja. Of één keer in het seizoen. Ja. Als ze zich echt niet goed voelden. Maar wij kunnen ons niet voorstellen als Nederlanders zijn. Want Nederlanders zeggen altijd, als je je laatste training mee kan doen.
Kan je niet spelen. Ja.
En daar is het gewoon. Als ze morgen maar winnen. Ja. Dat is het allerbelangrijkste.
Maar was slaat dan iemand die vaak op bijvoorbeeld 80% trainen?
Ja. Nou, 80, kon je, 40.
Maar kon je daarbij, dat lijkt me niet de makkelijkste persoon om iets tegen te zeggen.
Nee, maar iedereen accepteerde het.
Als hij daarbij zat in kleine partijtjes, dan weet je dat je verliest. Toch, ja.
En dan op een gegeven moment krijgt het gewoon een kink in de kabel. En dan maakt het niet uit of het Maradona zelf is.
Nee, maar je moet niks tegen hem zeggen. Mm. Gewoon accepteren, laten lopen.
Heb je nooit iets tegen hem gezegd van kleine partijen? Als hij...
Kan me niks meer voorstellen. Nee.
Als hij zijn mannen liet lopen, keertje, maar
stond stond ik heel ver weg.
heel zachtjes zo. Is dat eigenlijk het meeste wat je in het buitenland hebt geleerd? Is dat het gewoon alleen maar om winnen gaat? En ja. Is dat echt een verschil met hoe Nederlanders met voetbal omgaan?
Alleen maar. En ik had ik had natuurlijk in Italië, ging het alleen maar om winnen. 1-0 of 5-0, dat maakte niet uit. Iedereen was even blij. Met een lelijke 1-0 of met een hele mooie 5-0. Iedereen was even blij. En dat merkte je ook in de staf. Die materiaalmannen waren door het dolle heen als wij wonnen. En de fysiotherapeuten. Nee, als wij wonnen, iedereen was blij. De hele club was blij, echt. En als wij verloren, was de hele club verdrietig. Tot de wasvrouw aan toe. Dus je werd ook, en bij Bayern München was het ook, je werd eigenlijk opgevoed met... Winnen, winnen, winnen. DNA. Alleen maar winnen. En daar ging het om. Ik wilde nou iets vertellen. Wat was je vraag, Gerba?
Dat is wat je vooral in het buitenland hebt geleerd.
Ja, over winnen.
En de verschil met Nederland.
Dat wil ik vertellen. Dus als je in Italië wint, staan ze op de banken. Ook al speel je lelijk, het hele stadion gaat tevreden naar huis. Ik moest voor mijn cursus, volgens mij was het PSV onder 17... ADO Den Haag onder 17, moest ik oefenen. Voor mijn cursus moest ik dus de bespreking maken, de wedstrijd leiden, coachen. Dan mocht ik dan van Jurgen Dirks, nu mijn assistent, die was hoofdtrainer van onder 17. Ik liep stage bij hem. En 1-0 of 0-0 met rust, dramatisch gespeeld. Echt heel slecht. Probeerde dat een beetje te veranderen. De tweede helft was nog slechter. Maar we scoren twee keer uit een standaard situatie. Ze winnen die wedstrijd met 2-0. Maar het was zo slecht, echt. Naar de kant, ik zeg tegen Jurgen. Je zegt zo'n slechte wedstrijd, hebben we nooit gezien.
Dat zul je altijd hebben.
Dus ik moest ook dus het woordje doen na de wedstrijd. Ja. En in de kleedkamer. Ik zeg, jongens, toppen. Gewonnen, goed gespeeld, jongen. Echt goed, weet je wel. Maar omdat we gewonnen hadden, praat je alles goed. En Jurgen, die keek mij aan. Ja, wat moet ik maandag tegen die gasten zeggen?
Wat loo je naar je.
Ja. En ik kom dus in de bestuurskamer en er zat daar Art Langeler, hoofd yogaopleidingen destijds. Die zat zo, maar dat was helemaal niks, hè. Ik zei, Art, in Italië staan ze op de bank, hè. Ja. En iedereen keek me aan zo van, ja, je bent op het leiden hier. Je bent er niet goed bij, slechte wedstrijd. Ik zei, maar ja, we hebben het gewonnen. Dus eigenlijk dat winnen, daar draait het uiteindelijk om.
Tot slot, Mark, toch even over je trainerschap. Wat vind je eigenlijk het lastigste aan de overgang van spelen naar trainer? Welk deel van het trainerschap is het moeilijkst om uit te voeren?
In het begin had ik moeite om een bespreking te houden. Een wedstrijdbespreking. Want ik wilde eigenlijk alles tot in detail uitleggen. En dat kan gewoon niet. Je moet de grote lijnen meegeven, weten wat wij moeten doen. Weten wat de tegenstander doet en daar en dan moet je ze op een gegeven moment ook loslaten.
Moet je slim zijn.
Ja.
Ah, ja. Ja. Moet je slim zijn. Ja.
Ik zeg altijd, je moet slim zijn. Ja. In alles. Ja. Maar dan is het ook echt in alles. Hè? Als je een goal maakt en je maakt de 1-0. Waar ga jij juichen? Als je een goal maakt, waar ga jij juichen?
Waar?
Ja, je maakt een goal. Waar ren je naartoe?
Ik heb daar denk ik nog nooit bewust
over. Je hebt er nooit over nagedacht?
Nee.
Nee. Waar ga jij naartoe, Herman? Als je scoort, ik wist ook niet wat ik deed. Hè?
Ja, ik dacht, ik doe maar wat. Ik ga wel de hoek in. Ik denk dat is wat je bedoelt. Denk, maar dat is toevallig dat ik de hoek in ga. Maar jij vindt dat je de hoek in moet gaan.
Jouw goals en ik heb het idee dat jij die keer naar de support van de tegenstander ging.
Nee.
Ja, dat is wat ik eruit opmaakte.
Nee. Kijk, als je staat 0-0.
70ste minuut of 80ste minuut. Maakt niet uit. Of ook in de tweede minuut. Je maakt een goal. Dan zie je ploegen die als een dolle naar de bank rennen en die gaan vieren.
Ja.
Maar de bank is op 10 meter van de middenlijn.
Ja.
Dus je staat binnen 30 seconden sta je weer klaar om af te trappen. Maar ga bij die cornervlag staan en zorg dat iedereen daar is. Heel langzaam en blijf staan. Blijf zo lang mogelijk staan.
Dus PSV heeft 400 minuten aan juichen. Ja. Dat in die paar seizoenen.
De langste juichen van Nederland. Weer. Ja.
Dus jullie hebben eindeloos in dat hoekje staan juichen met elkaar.
Nee, maar serieus.
Ja. Je blijft gewoon staan tot de scheids op een gegeven moment aangeeft van...
Nou moet je terug.
Ja, dat is wel mooi geweest.
Ik moet zeggen, ik doe dat ook wel eens, moet ik zeggen. Niet maar, zo bewust, maar dat we boys even rustig gaan. Niet te snel terug.
Jij wil een momentje voor jezelf terug voor die foto.
Maar je moet er eens op gaan letten hoeveel tijd je daarmee kan winnen. En dan loop je terug en zorg dan eerst dat je verdediging terugloopt. En die moet er gaan staan.
Ja.
En dan middenvelders en de aanvallen nog een keer door de cirkel lopen. Of met een vrije trap tegen. Ik heb er een hekel aan als een ploeg de vrije trap heel snel kan nemen. Want je bent niet georganiseerd. Pak die bal in de handen en ik gooi hem naar jou.
Ga ervoor staan.
Jij gooit hem naar Bart. Bart gooit hem even een keer terug naar mij.
Het is zo'n handbal.
Ja. Maar die scheidsrechter gaat niet 1, 2. Die gaat geen gele kaart geven.
Ik heb toch het idee, Mark, dat je eigenlijk nog heel graag een speler had willen zijn.
Ja,
ik voel het aan alles.
Maar soms, we hebben een keer geteld. En dan de videoanalist, die is ook van die kleine dingetjes. We hebben een keer 32 seconden duurde het voordat die vrije trap genomen werd.
Overgooien, 32 seconden.
En wat even oppakken, even gooien, even naar jou.
Een record overgooien, keer of 8.
6 volgens mij.
6, nou,
dat maar dat heb je die gasten ook echt bewust meegegeven. Dat
laat ik ze wel zien, ja.
Oké, we gaan afsluiten met een rondje aanraders. Je hebt erover na kunnen denken, mag ik zeggen het is.
Plek. De plek. Ik heb een plek.
Oké.
Is op het eiland Ibiza, waar we heel graag komen met de familie. Daar heb je een restaurantje, Zes Bokkes. Ik weet niet of je het kent.
Nee.
Aanrader, ook voor de luisteraars. Zes Bokkes, daar moet je... apart weggetje, moet je heel stijl naar beneden. Dat is een visrestaurantje. Als je daar zit, dan lijkt het net alsof je in een film zit. Mooi in zo'n baaitje, een hoge klif. Mooi water. En daar werkt iemand in de bediening, een familie. En die werkt als videoanalist bij UD Ibiza.
Droomclubje hoor, droomclubje. Ja,
dus ja. Ze gaan niet goed trouwens. Maar dat is eigenlijk het plekje waar ik me helemaal lekker voel. Met de familie, als ik daar ben, dan...
Oké, is mooi.
Okay. Is de vakantie.
Wat denk je daarna?
Zes Bokkes.
Staat genoteerd.
Ja.
Fokkert?
Ja, ik heb een mooi artikel of zo, mijn stem ging niet, hoor je? Toch even op het ik nog balen, zeg je.
Even slokje,
te weinig is alleen maar even eentje. Nee, je hoort het gelijk een stuk beter. Dat is mijn aanrader. Nee, ik heb een mooi artikel gelezen op The Guardian. Dat heet Top 50 Knockouts. En het is een fotoreportage van 50 foto's die de sport hebben veranderd. En
welke sport?
Allerlei sporten.
Okay.
Dus het gaat bijvoorbeeld, je hebt één echt krankzinnige foto, kan ik het voorbeeld geven, dat er in Portugal gaat er iemand op een golf van volgens mij, wat is die, 35 meter of zo, als het niet hoger is. En er staat er gewoon een klein verhaaltje bij uitgelegd. Je hebt één waanzinnige foto op de Paralympics, dat iemand zonder benen zeg maar in het water is gedoken en dat je dan achter zijn, het schavotje waar hij van afspringt, staat er nog zijn rolstoel met zijn benen erin, protheses. En zo heb je 50 van de hele mooie foto's. Het is gewoon heerlijk om even doorheen te scrollen en die stukjes te lezen.
Je leest gewoon The Guardian tegenwoordig?
The Guardian. The Guardian. Ja.
Lekker wel.
Sterk voor.
Thomas?
Ja, ik dacht voordat jij het kan doen, raad ik ook alvast even snel de fundatie en de libraai aan.
Ja, dat was niet mijn plan, maar dat is wel een goeie. Ja,
want jullie zaten allemaal in Zwolle.
Nee, ja, ik dacht, Bart die is daar geweest afgelopen weekend. Dus ik dacht, die gaat hij aanraden. Nee, ik dacht dat ik hem al een keer had aangeraden. Dus toen ben ik even goed over na gaan denken. En toen kwam ik tot het besef dat ik dat nog niet had gedaan. Maar ik wil de podcast van Alex Pastoor aanraden. Met Open Vizier. Nou, die hebben natuurlijk geluisterd. Een beetje ter voorbereiding op ons gesprek met jou. Maar ik ben ook naar Zwolle gereden dit weekend om mijn kinderen te droppen bij mijn schoonouders. Dus ik had wat tijd om om die aflevering te luisteren.
Was Lon ernaast of heb je alleen geluisterd?
Ja, Lon was ernaast.
Lekker samen met Pastoor en de Verbonden. Ja,
ik ben vandaag met Thomas naar Antwerpen gereden. Ja. Die kan beter een podcast opzetten, hoor. Ik zeg, dat wordt verdomme stil naar Janus.
Ja, ik viel weer bijna in slaap. Toen Fokke te laten rijden.
Ja, bijna in slaap.
Maar nee, de aflevering met Mark zijn leuk. En ik heb die met Jozef Oosting geluisterd. Dus het wordt nu een soort podcast inception. Want die raden onze podcast weer aan.
Jij dan weer terug.
Ja, en Mark zit daar en hier. Dus het wordt, wordt heel ingewikkeld allemaal. En die met Arne Slot zou ik ook zeker aanraden.
Dat was echt, Arne is leuk, ja.
Ja, was echt, echt tof. Er waren twee toffe afleveringen op de lijst. Heb ik nog wat van opgestoken ook. Dus,
Mooi. Ja, ik heb er ook een. Er zijn een hele hoop voetbalpodcasts. En ik heb er hier en daar wel wat geluisterd. Maar een van de allereerste is gelijk ook de allerbeste wat mij betreft. Dat is de Peter Crouch podcast. Want er zijn eigenlijk geen leukere voetballers. Sorry, Bruce, je zit sip te kijken. Er zijn eigenlijk geen leukere en originelere voetballers dan Peter Crouch. En hij is recent weer aan een nieuw seizoen begonnen. En ja, hij is grappig. En het is een beetje dezelfde opzet als ons. Ze hebben het elke week over een bepaald thema. Maar ja, zijn verhalen gaan over Gareth Bale en David Beckham en Roy Keane. En die van ons, die gaan over
Sander Fischer
en Roy Kortsmit. Dus eigenlijk zijn alle voetbalpodcasts een beetje schatplichtig aan Peter Crouch wat mij betreft. Want dat is een fenomeen. En we sluiten af met een liedje. En die is ook voor jou.
Terugkomend op Shakira, 2010. Maar het heeft met 2010 te maken, WK. Wij verloren natuurlijk de WK-finale. En we kwamen terug, vliegen van Johannesburg. En dan vertelden ze ons, ja, jullie hebben een huldiging. Ja, huldiging. We zijn tweede geworden op de WK. We hebben niks gewonnen. Ja, maar er staan heel veel mensen te kijken. Heel veel mensen. Dus we kwamen terug. We hebben s'avonds nog een feest gehad in Huis ter Duin in Noordwijk. En dag later moesten we naar de koningin. Op audiëntie en we komen daar en iedereen was een beetje bezopen, moe, helemaal geen zin in. En kregen bitterballen samen met koningin Beatrix. En,
bitterballen met Beatrix, dat is een prima titel hoor.
BB. En toen kwam met iedereen weer een beetje wakker en toen vlogen we een helikopter over het Museumplein. En toen zagen we daar mensenmassa staan, zeg maar op zo'n boot, zo'n rondvaartboot. Nou, dat was het mooiste wat ik mee heb gemaakt in mijn carrière, denk ik. Ook om dat verlies te herstellen. Helpen verwerken van het verliezen van de WK-finale. En dan kwam op Museumplein en de avond van tevoren had Armin van Buuren ook bij ons opgetreden. En had hij dat liedje One van Swedish House Mafia.
Mm-hmm.
Ja, en dat liedje, als ik dat hoor, dan gaat die harder. Dat herinnert mij dan eigenlijk aan het WK, maar dan de positieve kant.
Tof.
In plaats van Shakira.
Dus Shakira gaan we nooit meer luisteren. Maar
ben je Shakira nog wel eens tegengekomen? Ja,
vroeger ook.
Nooit. Ontweken.
Nee, gelukkig niet.
Oké. Dankjewel, Mark. Hartstikke leuk. We gaan eruit met Swedish House Mafia, toch?
Ja.
En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
KB.
Just kill me, could you at least do that? I wanna know your name. Or better yet, stay in there, just do that. I wanna know your name. You just kill me, could you at least do that?